Luisteraars, voordat we deze podcast gaan beginnen, is het goed om even te weten. Soms wordt er wel eens een foutje gemaakt, worden niet volledig de links in de show notes gezet of soms zelfs een verkeerde podcast neergezet. Ja, foutjes zijn menselijk. Dat wordt doorgaans in één dag al hersteld en dan kan je alles wel vinden. Maar weet dat als je een podcast luistert van ons op een normale app behalve Spotify, dan duurt dat altijd wat langer voordat dat geüpdate wordt. Dat kan soms wel weken, maanden, soms zelfs duren. Dus bijvoorbeeld de laatste keer informatiebijeenkomsten, toen stond de link niet in de show notes. Een dag later al wel, maar die links die worden dus in de normale podcast apps pas later geüpdate. In Spotify kan je ze altijd al heel snel vinden. Dus als je ze niet kan vinden, kijk bij Spotify. Daar kan je ze al wel vinden. Dan gaan we nu beginnen met deze podcast.
Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraar. Goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Deze podcast gaat over femicide. Herken rode vlaggen in de huisartspraktijk. En het onderwerp, ja, daar is toch wel echt veel over te vertellen. Dus deze podcast is in twee stukken geknipt. In de eerste podcast gaan we het onder andere hebben over de verschillende fases waar iemand doorheen gaat om te komen tot een femicide. En dat is belangrijk om te begrijpen wat er nou gebeurt en wat er in de hoofden van patiënten gebeurt. En dan in deel 2 gaan we in op de rode vlaggen die je kan zien, de signalen in de huisartsenpraktijk, om op te pikken waar je wat mee kan doen. We gaan nu starten bij deel 1 van deze podcast. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit met twee mensen aan tafel. Ten eerste Tatjana Haanstra, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wij kennen jou al van de podcast over angststoornissen, de herziene NRG-standaard. Jij bent huisarts in de DOC in Den Haag en jij bent ook kaderhuisarts GGZ.
Klopt.
Nou, fijn dat je weer aansluit.
Dankjewel.
En daarnaast zit Jannie Metz.
Ja, goedemorgen.
Oh, goedemorgen. Jij bent gedragswetenschapper en psycholoog en ook trainer bij Flamingo Training en Advies. En wat doe jij in je werk?
Ik werk veel met patronen van geweld, van huiselijk geweld. En geef veel trainingen over complexe scheidingen. Hoe je daar iets verder kan kijken dan alleen het scheidingsgedoe.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en hierbij hebben we het over herkende rode vlaggen in de huisartspraktijk. Dus we gaan leren kennen hoe je dat nou doet. Waar je op moet letten, wanneer je alert moet zijn op echt gevaarlijke situaties. Ja. Nou, begin eerst eens met een casus over femicide. Tatjana.
Ja, ik heb wel een casus die indruk op me heeft gemaakt. Ongeveer 3 jaar geleden kwam er een vrouw rond 1:05 op mijn spreekuur. Zij kwam binnen met haar peuter. En haar peuter was mishandeld door haar partner met wie ze samenwoonde. De peuter had geen zichtbaar letsel. Maar daarna toch verder in gesprek geraakt. En wat me het allermeeste bijgebleven is van het gesprek is dat ik een mevrouw zag in hele intense angst. Een angst die ik misschien bijna nog nooit zo had meegemaakt of gevoeld. Of die zo hevig in haar ogen en in de kamer voelbaar was. Het bleek dat deze mevrouw sterk geïsoleerd was sociaal. Ze werkte in de thuiszorg en wat helemaal bijzonder was, dat als ze naar haar diensten ging, dat ze een camera had om haar kind een soort in de gaten te houden, omdat ze bang was voor haar partner. Haar man bleek toch in een soort crimineel netwerk te functioneren. Klinkt een beetje bijzonder, maar te verkeren, laat ik het zo zeggen. En haar man had haar partner had haar recent bedreigd met een vuurwapen. En ze was die dag ook al bij de politie geweest. Nou, schiet mij maar lek. Nou ja, het is een beetje een raar woord hier in dit verband. Maar het kwam echt wel binnen. Ja. Nog steeds als ik het vertel.
Ja, zeker. Ja, dit is eigenlijk niet echt meer twijfel. Hè, hoe gevaarlijk deze situatie was. Ja, kan je die isolatie die zij vertelde, sociale isolatie, hoe uitzicht dat?
Ja, toch wel dat je dan een beetje vraagt. Want je bent toch ook wel een beetje nieuwsgierig van, goh, maar hoe ziet je leven er dan uit? En weten mensen hiervan af? En wie kent jou echt? En wie weet hoe jij ja, ik denk dan ook van hoe ben je in deze situatie beland? Zijn er mensen die iets van afweten? En dan blijkt dus dat dat leven heel erg beperkt is tot haar functioneren op het werk en haar zorgen voor haar peuter en haar in die verlammende angst van die man verkeren. En dat ze dus eigenlijk gewoon heel eenzaam is.
Ja, ja, dus een sociaal netwerk, dat was ja, geminimaliseerd.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, dat is, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. En dit is een casus waarbij het, ja, dan denk je meteen, hier moet wat mee. Nou zijn er natuurlijk ook casus waarbij je echt twijfelt, moet ik daar wat mee? Nou, daar gaan we het ook zeker over hebben. Eerst eens even die term femicide. Je hoort het tegenwoordig heel veel. Meer dan vroeger. Vroeger was het meer familiedrama wat je dan hoorde. Femicide. Waar hebben we het over?
Ja, de term is in Nederland nieuw. Hè. Het is toen ook in het nieuws geweest dat de minister niet wist waar het over ging. En hij was natuurlijk echt niet de enige die de term niet kende. Maar het wordt gebruikt om partnerdoding aan te geven. En omdat als het gaat over partnerdoding, dan zien we dat vrouwen veel vaker slachtoffer van partnerdoding worden dan mannen. En daarom wordt de term femicide gebruikt. Ook om die gendersensitiviteit die daar nodig is om in de aanpak iets aan te doen, om dat te benadrukken. Ja. Maar de definitie is niet eenduidig. Dus ook in Nederland wordt het op verschillende manieren geduid. En dat maakt ook dat de cijfers over femicide sterk uiteen kunnen lopen, omdat in het ene onderzoek bijvoorbeeld eergerelateerd geweld wel wordt meegerekend als vorm van femicide en in het andere onderzoek niet. En in het ene onderzoek je pas een relatie met iemand hebt als je dat ook hebt geregistreerd bij de burgerlijke stand en in het andere onderzoek niet. Dus als wij het over femicide hebben, dan hebben we het over partnerdoding, wat zich voltrekt eigenlijk vaak volgens een patroon. Want net als wat Tatjana net vertelde in de casus, wat heel mooi is aan die casus is dat zij vertelt, er komt een incident binnen. Hè, de peuter is mishandeld. Ja. Daarom komt die mevrouw naar de huisarts. Maar omdat je luistert en doorvraagt, kom je erachter, er zit een heel patroon achter. En dat is bij femicide vaak zo. Ja. Huiselijk geweld voltrekt zich eigenlijk nooit eenmalig in één incident. Ja. Het is bijna altijd een patroon van geweld waar iemand in terechtkomt.
Ja. Ja, en nu die peuter, die is echt, dit is echt een heftig verhaal. Ik had een keer zo'n deurknopfenomeen dat iemand zei, ja, wat moet ik ermee als mijn dochter weer incontinent wordt in de nacht? Deurknopfenomeen, mijn tijd zat er eigenlijk al wel op. Maar dan blijkt dus dat dat komt doordat er huiselijk geweld is. En dan is dat incident helemaal niet zo heel erg duidelijk dat dat daarmee te maken heeft. Maar om dan dus open en door te vragen, wat zou er echt kunnen spelen? Dat is wel ingewikkelder om die momenten dan te pakken. Want soms is het helemaal niet zo duidelijk waar ze wel mee komen.
Ja, nou ja, huiselijk geweld openbaart zich natuurlijk op allerlei manieren. En ik denk dat dat de uitdaging is om dat ook goed te weten. Ook als huisarts, dat je weet, het kan eruit zien, bedplassen kan een signaal zijn, of nachtmerries, of ze helemaal niet slapen, of stressklachten, of spanningsklachten. Want huiselijk geweld raakt mensen in hun hele zijn. Ja. Dus het leidt zowel op de korte als op de lange termijn tot fysieke en mentale klachten. En het is belangrijk dat we dat weten en dat dat ook een plek heeft in de praktijk van het werk van de huisarts.
Ja.
In mijn optiek, ja.
Ja.
En ik denk met jouw verhaal, want het is wel herkenbaar dat het dan ineens die deurknop van je meen en je loopt al uit en het is al druk. Maar dit klinkt wel als iets waar je tijd hebt. Hè? Ik kan me voorstellen dat je zegt van, goh, dit is zo belangrijk wat u aangeeft. Hier wil ik graag een nieuwe afspraak met u over maken. Ja. En die tijd heb je ook. Ja. Maar als er intense doodsangst is en een vuurwapen, een rode vlag, heb je die tijd niet. Ja. Dat is denk ik ook het verschil.
Ja. Ja. Ja, en toch moet je dan maar alert worden dat je dat incident, die klacht, dat je op het spoor brengt van, hey, hier moet ik meer mee. Dat er een alarmbel gaat rinkelen. Ja, en jullie hebben hier ook mooie zinnen voor om dat toch even aan te geven, daarop in te gaan. Daar gaan we het straks over hebben. Dus die parkeren we even. Even weer terug naar de definitie van femicide. Is het zo ook zo omdat je om je geslacht vermoord wordt? Omdat je een vrouw bent? Om je gender?
Ja, om je gender. Niet per se om je geslacht. Hè. Femicide hangt samen met de genderrollen die er zijn. En met de opvattingen die we hebben over wanneer je een echte man bent. En wanneer je een goede vrouw bent. Die opvattingen liggen eigenlijk. Ja, dan leggen eigenlijk de basis voor denkwijze, voor gedachten, voor het idee, ik heb recht op jou. Jij hebt recht op het aanrecht, zeiden we. Dat is dan vroeger als vrouw een grapje. Maar er zit een serieuze lading in die mannen vaak legitimeert om geweld tegen hun vrouw te gebruiken. Of om seks af te dwingen. Of om te bepalen met wie je praat en hoe je je kleedt en wat je doet en wat je laat en hoe laat je thuis bent en hoe laat je de deur uitgaat en hoe je het huishouden doet. En als er sprake is van dwingende controle, dan zien we dat dat vaak tot in de kleinste details wordt uitgedacht. En als we dat dan afbellen, dan zie je dat die genderrollen en die verwachtingen van een man die sterk moet zijn en die de leiding moet hebben en die het hoofd van het huishouden moet zijn en die ook het grootste inkomen moet hebben, dat die vaak ten grondslag liggen aan het patroon van dwingende controle. Daarom wordt het ook wel modern geweld genoemd. En dan modern omdat tot voor kort vrouwen ook officieel bij wet een minderwaardige positie hadden dan de mannen. En nu zijn we ook in Nederland en in Europa, daar natuurlijk hebben we grote stappen gemaakt in de emancipatie. Dus zien we dat vrouwen gelijkwaardig zijn geworden en dat het kan bestaan dat misschien verdient Tatjana als huisarts wel meer dan haar partner. Dat weet ik niet, maar dat zou gewoon kunnen. Dat mag, dat is mogelijk. En er zijn dan mannen die dat niet kunnen verdragen en denken, ja, maar ik moet de leider zijn. En dus hun vrouw gaan kleineren, vernederen, isoleren en haar keuzevrijheid gaan beperken, desnoods met geweld, om ervoor te zorgen dat zij de baas blijven. En dat is ook waardoor ze geweld gebruiken en waarom het zo gevaarlijk wordt. Het wordt bewust ingezet om zelf de controle te houden.
Ja. En wat zijn cijfers? Hoe vaak komt dit nou voor?
De meningen lopen daar heel erg over uiteen. Ja. Omdat het zo moeilijk, ook daarin het moeilijk is om een duidelijke definitie te geven. Dus als we kijken naar dwingend controlerende gedragingen, dan komen die heel veel voor. En dan is eigenlijk een van de meest voorkomende vormen van huiselijk geweld. Maar als we kijken naar het patroon, dan is dat heel moeilijk te meten en moeilijk zichtbaar te maken. Dus daar lopen de schattingen over uiteen. Er zijn mensen die zeggen, het is ongeveer 10% van alle huiselijk geweld betreft dwingende controle. En er zijn ook onderzoekers die zeggen, nee, bijna alle huiselijk geweld vindt zijn oorsprong in dwingende controle.
Ja.
Dus dat is denk ik nog onontgonnen gebied.
Ja. En om toch even die term femicide dan toch nog iets verder te ontrafelen. Want dit gaat erom dat vrouwen vermoord worden binnen een beetje de machtsverhouding tussen man en vrouw. Maar hoe moet ik die femicide plaatsen binnen alle moorden die er gepleegd worden? Door de mannen vermoord is dat dan ook, ja, dat heet ook homicide, maar dat is gewoon moord van mensen. Is een femicide als een vrouw vermoord wordt op straat, is dat dan ook femicide? Hoe moet ik het een beetje plaatsen?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als we naar de cijfers kijken, dan worden in Nederland veel meer mannen vermoord dan vrouwen. En als we dan kijken naar waarom ze worden vermoord of door wie ze worden vermoord, in welke context, dan zien we dat mannen bijvoorbeeld veel vaker worden vermoord in een context van een conflict tijdens het uitgaan of een afrekening in het criminele milieu. Dat soort moorden vinden natuurlijk ook plaats. Als we dat dan vergelijken, de cijfers die we hebben over mannen die vermoord worden en vrouwen die vermoord worden, dan zien we dat bij vrouwen ongeveer 60% van de vrouwen die wordt vermoord door haar partner of haar ex-partner. Dat is bij mannen bij lange na niet het geval. Daar is dat percentage heel klein. Het percentage partners, wat mannen wat wordt vermoord door hun partner of hun ex-partner.
En hoe klein is dat ongeveer?
Ja, ik geloof 4%. In die categorie van grootte. Dus dat is ook waarom het gaat over femicide. En dat is waarom je in de aanpak van huiselijk geweld gendersensitief moet kijken. Omdat vrouwen in het algemeen veel slachtoffer worden van ernstiger geweld en met ernstigere gevolgen, zelfs soms fataal gevolgen.
Ja. Wat ik me ook gewoon logischerwijs begrijp, de vrouw is minder sterk dan de man. Dus het is logisch dat deze verhouding zo ligt qua wie er vermoord wordt door zijn ex-partner of partner.
Enerzijds wel en anderzijds niet. Enerzijds wel omdat alle mensen misschien wel allemaal, dat is een beetje te stellig, maar mensen kunnen wel eens zich door hun emoties laten gaan. Je emmer loopt over. Je verliest je controle omdat je zulke grote emoties hebt. Ik noem dat geweld uit onmacht. In de literatuur wordt dat ook situationeel geweld genoemd. Dus je hebt een hele moeilijke situatie en daarin doe je iets of zeg je iets wat je eigenlijk niet zo had bedoeld en waar je achteraf ook spijt van hebt. Dat is huiselijk geweld wat heel veel voorkomt. En zowel mannen als vrouwen doen dat. En als we daar op die groep van huiselijk geweld inzoomen, dan zien we ook dat de vrouw dan inderdaad vaker het ziekenhuis in wordt geslagen dan de man, omdat mannen sterker zijn. En als die uithalen en de controle verliezen, heeft het andere gevolgen dan voor een vrouw. Dus dat is over situationeel geweld. Maar daarnaast zien we een groep vrouwen die slachtoffer wordt van dwingende controle. En als we kijken naar het patroon van dwingende controle, dan zijn dat ook bijna allemaal vrouwen die daar slachtoffer van zijn. Dus het is niet zo dat vrouwen niet dwingend controlerend kunnen zijn. Maar het is wel zo dat dat veel minder vaak voorkomt.
Ja, misschien bedoel je ook dat moord is met voorbedachte raden en doodslag overkomt je. Dus als je het over inderdaad situationeel geweld hebt en dat er een soort, allebei worden overmand door emoties en gaan vechten, dan heb je het over situationeel en dan kan een doodslag plaatsvinden. Maar als je het over moord hebt, over het patroon wat Jane Monckton Smith beschrijft, dan heb je het over een moment en een wapen en een situatie plannen. Dat is ook wel weer anders.
Ja.
Ja. En de kans is natuurlijk groter dat iemand komt te overlijden als je hebt bedacht dat je bedoeling is en dat je een plannetje hebt gemaakt, dan wanneer je in een ruzie iemand per ongeluk van de trap afduwt en dan breekt diegene zijn nek. Dus dat is ook reden waarom dwingend controlerend gedrag zo gevaarlijk is, omdat iemand het bewust inzet om een doel te bereiken. En ja, daarom is het belangrijk dat we daar meer aandacht voor gaan hebben.
Ja. Ja, en nu klinkt het in de media alsof het veel vaker voorkomt, femicide, dan vroeger, waar het vroeger dus de familiedrama's werd genoemd. Die femicide-monitor heb ik eens bekeken. En daar lijken de cijfers wel stabiel.
Ja.
Klopt dat?
Nou, en als je teruggaat in de tijd, is het aantal moorden op vrouwen, het aantal femicides, eigenlijk heel erg afgenomen. Dus in de jaren 60 was het aantal femicides veel hoger dan nu. Dus al die interventies die we hebben gedaan om huiselijk geweld bespreekbaar te maken, om een tijdelijk huisverbod in de wet op te nemen, om meldcodes te implementeren, dat heeft ook zin.
Ja.
Dus dat is ook goed nieuws. Het heeft alleen nu heel veel meer aandacht gekregen. En denk dat dat ook een goede zaak is, want de cijfers zijn natuurlijk nog steeds veel te hoog.
Ja, ja. Maar je krijgt wel een vertekend beeld van, waar gaat dit heen en dit ontspoort. Maar de cijfers zijn stabiel.
Ja, ja. 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 Ja, mensen zijn vatbaar voor beeldvorming.
Ja,
ja.
Ja. Dan uit Brits onderzoek blijkt dat er bijna altijd een soort vast patroon wordt gevolgd voorafgaand aan femicide. Wat is dat patroon?
Ja, dat patroon is eigenlijk de dwingende controle. Dus het patroon is dat iemand de baas wil zijn over jou. En wat wat Jane Monckton-Smith heeft beschreven, is dat
Wie is Jane Monckton-Smith? Je had het ook al over, Tatjana.
Ja.
Wie is dat?
Zij is een criminoloog die in Brittannië of in Engeland onderzoek heeft gedaan naar partnerdoding. In Engeland doen ze eigenlijk altijd na een moord een review. En dan construeren ze eigenlijk een tijdlijn met alle betrokkenen om te kijken wat kunnen we hiervan leren. En zij heeft meer dan 400 van die reviews bestudeerd en gekeken, zie ik daar patronen in? En ja, het antwoord was ja, ik zie patronen. En dat zijn de 8 stappen die in het kader ook staan beschreven. En
ja, in het kader van het artikel.
Ja. En waar ook nu bijvoorbeeld recent een documentaire over is gemaakt, fase 8. Dat fase 8 is de moord, is de femicide. Ja. Maar dat kan dus, het is de homicide tijdlijn, want het kan dus ook een man overkomen. Maar doorgaans is het een vrouw.
Ja. Ja. En dat lijstje, die 8 fases, wat zijn die?
Ja, nou, die 8 fases leggen eigenlijk uit hoe dwingende controle werkt. Mm-hmm. Fase 1 die Jane Monckton-Smith heeft beschreven is de voorgeschiedenis van partnergeweld die er vaak al is. Wat ze daarmee eigenlijk ook illustreert is dat deze plegers van dwingende controle hun gedrag keer op keer toepassen bij een nieuwe partner. En dat er dus ook weinig verandert. Dat het ook niet afhangt van de partner die ze treffen. Het hangt niet af van de situatie. Het hangt af van de pleger en diens overtuigingen. Dus zij beschrijft in de fase 1 dat deze plegers vaak een voorgeschiedenis hebben van partnergeweld of stalking. En vervolgens komen ze iemand tegen, een nieuwe vriendin, een nieuwe liefde, en die wordt helemaal opgehemeld. Lovebombing. Dat is fase 2. Ja. En lovebombing, daarvan zeggen ervaringsdeskundigen die een poging doodzag, die zo'n soort relatie hebben overleefd, die zeggen, eigenlijk diep van binnen voel je al een beetje het ongemak. Het voelde al een beetje, ja, het was te mooi om waar te zijn. Het ging ook wel heel snel. Het was wel heel intens. En dat is ook zo. Het is eigenlijk, ja, goedschiks of kwaadschiks word je bedolven in de relatie, word je ook begraven in de relatie. Dus iemand wordt gebonden en iemand wordt gebombardeerd met liefde.
Ja.
En
ja,
iemand bombarderen is eigenlijk nooit een goed idee. Ja. Dan slaat het om en dan kom je in fase 3, dwingende controle. En dan gaat eigenlijk het masker af. En dan zie je, het is goedschiks of kwaadschiks, maar jij gaat doen wat hij wil. Want hij vindt dat hij recht heeft op jou. En wat we weten uit onderzoek is dat dat ook vaak samengaat met ernstig geweld, met niet-fatale verwerging en met gedwongen seks. En seks is eigenlijk ook de ultieme manier om iemand in bezit te nemen. En verwerging de manier om iemand de mond te snoeren. En ernstig geweld, ja, dat werkt. Dan ga je je aanpassen. Want je wil dat het stopt en je wil dat het rustig wordt. En bij dwingende controle zien we dat mensen eigenlijk steeds verder worden beperkt in hun keuzevrijheid. En dat begint dus ook al bij die lovebombing, maar dan ziet het er anders uit. Dan lijkt het een soort film, een prins op het witte paard. Wat Jane Monckton-Smith zag, die keek terug. Dat is makkelijker eigenlijk dan vooruitkijken. Ja. Die zag dat er op een gegeven moment een trigger was die leiden tot een escalatie van geweld. Die escalatie is fase 5. En de trigger is vaak het ervaren van een verlies of de dreiging van ontmaskerd worden. Dus als een vrouw aangeeft, ik denk dat ik wil scheiden, dan kan dat een grote trigger zijn. Een scheiding en het einde van de relatie hangt sterk samen met femicide. Omdat de vrouw dan eigenlijk ermee wil stoppen, zich aan de controle wil onttrekken.
En dat is dan fase 4?
Ja.
Die trigger.
De trigger is fase 4. Ja. En fase 5 is de escalatie. En ook die kan goedschiks of kwaadschiks zijn. Dus daar zien we mannen die bossen bloemen, dozen boodschappen brengen om iemand te overtuigen om weer terug te komen. Daar zien we ook mannen die zich echt helemaal mooi opdoffen als er bijvoorbeeld sprake is geweest van een huisverbod. En dan is er weer een eerste overleg om het te hebben over hoe het veilig kan worden. Ja. Dan komen ze helemaal mooi in een pak en met een bos bloemen en een hoed op. Ja. Dat gesprek voeren. Maar als mevrouw dan zegt, ik heb erover nagedacht en ik wil deze relatie beëindigen. Dan slaat het om. En dan zie je, het is goedschiks of kwaadschiks. Ja. En dan kunnen er bedreigingen volgen. Dan kan stalking ontstaan. Dan kan iemand ook dreigen met zichzelf wat aan te doen. Of met de kinderen wat aan te doen. Of de huisdieren iets aan te doen. Dan ontstaat er een escalatie die eigenlijk bedoeld is om iemand weer terug in de relatie te trekken. En dat lukt ook vaak. We weten ook van vrouwen die naar de opvang gaan. Naar de vrouwenopvang bedoel ik dan. Dat die heel vaak meerdere keren de relatie verlaten en weer terug in het patroon komen.
Ja, ik heb dat zelf ook zo'n man gehad die in die fase zich ging verbeteren. Het is nu voorbij, het is nu over. Ik wil echt mijn leven verbeteren. En ik merkte dat ik als huisarts daar dus eigenlijk helemaal niks dan mee kon. Want hij ging zijn leven beteren. Dus eigenlijk was het antwoord, en ook heel reëel, ik geloofde hem ergens ook. En die vrouw die had daar wel de twijfels over. En het is hun keuze, dus ik kan daar verder helemaal niks in sturen. Maar die man, die had een nieuw plan, die ging verbeteren. En eigenlijk moesten we het ook niet meer hebben over wat er gebeurd was. Want nu werd alles anders. Best een lastige fase.
Ja,
om zo in te tuimelen. En je kan ook eigenlijk niet zo goed daar tegenin praten, want iemand is veranderd.
Ja, nou, en het is ook goed om voor ogen te houden. En Jay Monk Smith is daar ook wel duidelijk over. Dat de meeste mensen komen natuurlijk nooit in fase 6 terecht. Nee, de meeste mensen gaan niet verder. En mensen kunnen veranderen en mensen kunnen dingen leren. Wat belangrijk is om te doen als huisarts is om te zeggen, het is ook echt belangrijk dat u dit blijft doen. En iets veranderen in je leven is heel ingewikkeld. Mm-hmm. Dus als u daar hulp bij heeft, is dat helemaal niet gek. U kunt altijd terugkomen om te vragen om hulp. En als er sprake is van huiselijk geweld, is bijna de meeste mensen die daarmee willen stoppen, hebben specialistische hulp nodig. Want het is ingewikkeld. Omdat op het moment dat je helemaal gestrest raakt of hoog in je emotie zit, dan heb je geen grip op jezelf. Dus als u die hulp wilt, dan is die beschikbaar. En soms kan je niet direct een boom neerzetten, maar kan je wel een zaadje planten. En dat zijn belangrijke dingen. En als die mevrouw of die meneer dan later nog een keer op spreker komt, misschien zou je dan nog eens kunnen vragen, goh, hoe gaat het nu? Ja. Is het gelukt om patronen te veranderen? En het is ingewikkeld.
Ja, dus eigenlijk je tip is op zo'n moment, als iemand dat zelf heeft besloten het leven te veranderen, dat je eigenlijk dan op dat moment ook aankaart, hele goeie, dit is ontzettend lastig. En heel veel mensen hebben daar hulp bij nodig. Dus zullen we zorgen dat je daar hulp bij hebt, zodat je echt niet weer terugvalt in oude patronen op het moment dat de onmacht weer toeslaat.
Ja.
Ja, goeie.
Ja, en wat ook belangrijk is om op te letten, want plegers van dwingende controle hebben soms ook hele mooie praatjes. Die vertellen vaak niet eerlijk dat dit speelt. Dan is het goed om erop te letten. Neemt diegene nou echt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag? Of zegt hij eigenlijk, wij gaan eraan werken. Want dan gaan we zorgen dat jij je beter gedraagt, zodat ik daar rustig van kan blijven. Dus dat is vaak wat er gebeurt bij dwingende controle. Dat zegt, jij mag niet meer uit eten, want anders word ik jaloers.
Ja. Jij moet dit doen, zodat ik niet boos word.
Juist.
Ja. Ja.
Juist. Ja. Dus wij gaan eraan werken dat dit niet meer gebeurt, want dit is natuurlijk niet de bedoeling. En dat betekent dan dat jij vanaf nu thuis blijft.
Wat Jannie net vertelt, dat doet me ook denken aan de casus in ons artikel, dat aanvankelijk de vrouw niet gediend was, hè, van hoe de praktijkondersteuner het aan had gepakt. Maar later dat ze toch een ander inzicht over haar relatie kreeg, maar dat ze kennelijk toch zoveel vertrouwen had in deze praktijkondersteuner, hoe hij haar bejegend had, dat ze zich wel weer welkom voelde bij hem om alsnog weer hulp te vragen.
Ja. Ja, dus dat soms de tijd er nog niet rijp voor is op dat moment. Maar als je de deur openzet, dan kan iemand daar mee terugkomen. En dan moet je ook zelf even op je handen zitten trouwens, hè, als hulpverlener, als de situatie daartoe laat. En je hebt het hier over een casus, daar gaan we niet nu omwille van de tijd op in. Maar die kan je nog in het artikel inderdaad ook nalezen. Ja.
Ja. Wat ook belangrijk is om te doen in zo'n situatie is om te kijken of het lukt om de beide partners individueel te spreken. Want als er sprake is van dwingende controle, kan iemand zich eigenlijk niet uitspreken naar een hulpverlener in het bijzijn van de pleger. Ja. Omdat die pleger wil dat diegene loyaal aan hem is. Ja. Dus dat is ook een belangrijk iets om in overweging te nemen. Van goh, is het mogelijk om ze individueel te spreken over dit onderwerp?
Goed, ja. Goed idee, ja. Dan gaan we naar fase 6.
Ja, en in fase 6 verandert het denken. Daar wordt de dood als oplossing gezien. En fase 6 is lang niet altijd zichtbaar. En het is ook ingewikkeld als je vooruit kijkt om op tijd te signaleren. Als je, ik zei dat net ook, J. Monk de Smit keek terug. En die heeft dat gezien. Die zag dat mannen gingen googlen op manieren om hun vrouw om het leven te brengen of om hem weg te komen met moord. Dat soort dingen. Dan ga je de dood als een oplossing zien. En in fase 7 ga je hem ook plannen. Maar ja, je kan je voorstellen dat als je in een actuele casus bent, dat die man dat niet aan jou vertelt. Dus dat hoef je niet altijd te zien. Ja. Maar achteraf gezien blijkt uit het onderzoek van J. Monk de Smit dat er heel vaak is geweest. En de dood wordt dan als een oplossing gezien. En dat kan op verschillende manieren zijn. Dat kan zijn dat je in de dood weer herenigd bent. De man bijvoorbeeld doodt zijn vrouw en de kinderen en zichzelf, zodat ze samen weer herenigd zijn in de dood. Dan kan de dood een oplossing zijn om weer samen te zijn. Maar de dood kan ook een oplossing zijn om zich te wreken, of om gerechtigheid te laten gebeuren, of omdat die vrouw allerlei rechtszaken aanspant en aangifte doet en hij dat wil stoppen. Dus dan sta je in de weg en word je opgeruimd. Mm. Dus dat is hoe de dood als oplossing wordt gezien. En belangrijk daarbij is dat ook zelfmoord of dreigen met zelfmoord moet worden opgevat als een dreiging met het doden van de partner. Omdat ook de zelfmoord zegt, de dood is een oplossing voor mijn lijden. En misschien ook voor het hare.
Ja.
Dus dat is een belangrijk iets om op te letten en om ook op door te vragen.
En als je dan kijkt naar, ik weet niet of daar cijfers over zijn, doden in een opwelling of doden in de planning met stap 6, 7, 8?
Ja, nou dat is dus waar onderzoek naar wordt gedaan. En wat J. Monk de Smit heeft daar duidelijke cijfers over gepubliceerd. Dus zij zei het gros van de partnerdodingen past binnen dit model, binnen deze fases.
Dus met de echte planning, nazoeken,
zeker.
Hoe gaan we dat doen? Oh ja.
Ja. Ja, en zij beschrijft ook voorbeelden van mannen die bij hun vrienden op een borrel even testen van hoe moet ik eigenlijk knijpen om te zorgen dat er geen bloed meer naar je hoofd kan stromen. Ja, het is echt
dat gezegd,
heel
dat
bizar.
Wordt.
Ja. Ja. Ja, en ook in Nederland als je googelt op de rechtspraak of als je het nieuws volgt en goed leest, zie je het ook. Dan heeft iemand ineens een vuurwapen in huis. In Nederland is het helemaal niet gebruikelijk om een vuurwapen in huis te hebben. Dat heb je dus aangeschaft. Dat noemen we planning. Daar heb je over nagedacht. Of dan was er al een graf gegraven in een bos wat verderop. Dat soort casussen zijn er allemaal in Nederland ook.
En dan, ik vind het bijna onbegrijpelijk dat het percentage zoveel meer planning is dan opwelling. Ik zou verwachten dat heel veel in die onmacht, in die ruzie, dat iemand dat helemaal niet heeft bedacht eigenlijk, maar dat het zo escaleert dat het ineens.
En daarom is het zo belangrijk dat we deze podcast maken. Omdat we dan mensen bewust kunnen maken van het bestaan van dwingende controle. Het is in Nederland heel lang gebruikelijk geweest en ook heel veel beleid is er allemaal op gemaakt dat huiselijk geweld alleen ontstaat in een opwelling, in een uiting van onmacht. op een moment van grote emoties. En die dwingende controle is er ook. En daar moeten we echt naar gaan kijken. Omdat bij geweld wat ontstaat in een opwelling, moet je ook een andere soort hulpverlening bieden dan geweld wat doelbewust wordt ingezet om iemand onder controle te houden.
Ja. Dit is nu even het einde van deel 1 van deze podcast over femicide. Tot deel 2. Dan gaan we het hebben over de rode vlaggen, de signalen die je kan zien in de huisartspraktijk.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.